Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Psalm 48 vers 4. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Het vierde van Psalm 48. We lezen het Lucas-evangelie, het 22e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 23. Lucas 22, vers 7 tot en met 23. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 116, het 7e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, dien trouwe Heere voor zijn genade vergelden. En vervolgens doen wij belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. Wij lezen Lucas 22, vers 7 tot en met 23, zingen Psalm 116, vers 7 en doen belijdenis des geloofs.
En de dag der ongeëvelde broden kwam, op de welken het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt hem in het huis daar hij ingaat. En gij zult zeggen tot een huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal, dat ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het aldaar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereidden het Pascha. En als de ure gekomen was, zat hij aan, en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hem: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik daarvan niet eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, hetgeen voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgenen die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is, doch wee dien mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. Iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat wij gelezen hebben is ook onze belijdenis gegrond. Onze Heidelbergse catechismus aan de beurt van behandeling is zondag 28. We lezen daar de vragen 75 tot en met 77. Zondag 28, waar een begin gemaakt wordt met de behandeling van het heilig avondmaal. Er wordt gevraagd in vraag 75... Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht en aan al zijn goed, gemeenschap hebt? Alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik het met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting van het avondmaal, welke al zo luidt: de Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. En deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Tot zover. Wij willen samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij voorbeden en dankzegging. In de voorbeden gedenken wij zuster T.J. van Kampen van hetzelfde in de Riedenborg, die lichamelijk nu ook echt achteruit gaat. We bidden voor zuster A.B. Kraaienveld Gerritsen, die deze week in het Icazia ziekenhuis zal worden opgenomen om een pacemaker te plaatsen. Broeder N.A. Kranendonk, die deze week in het Icazia ziekenhuis een staaroperatie moet ondergaan. We bidden ook voor zuster Eline Mouw Brandwijk, die werd opgenomen vanwege vroegtijdige weeën in haar zwangerschap. In de dankzegging denken wij aan broeder A. Visser, die 64 jaar geworden is en in Delta Anders in Portugal verblijft. De familie Kraaiveld-Gerritsen, die mocht herdenken dat de Heer hen 50 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. En ook bidden we voor het evangelisatiewerk in Gent en voor een benoeming van een nieuwe evangelist. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Heren van hemel en aarde, op de tweede maal op deze rustdag hebben wij van u de gelegenheid ontvangen om naar dit huis te komen. Dit huis dat door u een huis van gebed wordt genoemd. En ook een huis waar uw woord mag worden geopend en gepredikt. Vanochtend mocht onze oude broeder dominee Thanus hier voorgaan. En we danken u dat hij de kracht mocht ontvangen, dat hij uw woord mocht brengen en dat er zo bevestigd mocht worden dat ook in de ouderdom ze nog groen en fris mogen zijn om te verkondigen dat in u geen onrecht is gevonden. En we bidden u, Heren, voor hem en ook voor alle emeritus predikanten die vandaag het woord mogen bedienen, of dat u ook hen wilt zegenen persoonlijk, maar ook hun bediening wilt zegenen aan de gemeente. En nu we vanmiddag dan weer bijeen zijn in een leerdienst waarin de belijdenis mag worden geopend, dan bidden we u, Heren, of dat u ons door uw woord en door uw geest wilt onderwijzen, ons wilt leren. We hebben zojuist die vragen en lange antwoorden gelezen waar het gaat over het heilige avondmaal. En nu zijn er die dat avondmaal hebben mogen gebruiken. Maar er zijn er ook velen die dat avondmaal niet gebruiken. En toch is het onderwijs voor ons allen, want we zijn hier aangekomen toch ook bij het hart van het evangelie. Bij de kern van de schriften. Bij Jezus Christus en dien gekruisigd. En die voor hij in die nacht ging waarin hij verraden werd, voor die bittere lijdensgang in Gethsemane en op Golgotha, dit sacrament heeft ingezet om de dood des Heren te verkondigen totdat hij komt, om tot zijn gedachtenis te eten en te drinken. Heren, wilt u ons leren waarom u dat ingezet heeft en voor wie u dat ingezet heeft. En aan wie die nodiging geadresseerd wordt. Wat de vrucht ervan wil zijn om gelovig te gedenken. En om dat te mogen beleven waar ook het avondmaalsformulier van spreekt. Op grond van de schriften dat hongerige zielen worden gespijzigd en dorstige zielen worden gelaafd. Met uw gebroken lichaam en uw vergoten bloed. En zo bidden wij u, Heren, om uw genade en om uw geest. Opdat wij deze heilgeheimen, die toch ook diepten Gods zijn, verstaan mogen worden. Dat heilgeheim dat u naar uw vreeverbond aan uw vrienden hebt getoond. Geef dat we nu weer begin maken met het onderwijs over dit heilig sacrament. Onze oren mogen openstaan. En onze harten ontvankelijk gemaakt mogen worden voor dit onderwijs. En wilt u ons deze alle noodzakelijkste dingen leren, Heren? Niet allereerst of onze plaats daar is aan de avondmaalstafel. Maar allereerst of wij kennis hebben aan de genade van de Heer Jezus Christus. Of wij zo'n gelovige zijn of niet. Of dat wij de geadresseerden zijn van die oproep, doet dat op mijn gedachtenis. En Heren, wij smeken u om uw geest die toch onfeilbaar dit woord toepast aan de harten. Wij zien maar aan wat voor ogen is. Wij kennen het hart niet. Maar u weet precies hoe dat het leeft in onze harten of ook hoe dat het niet leeft. U kent uw eigen werk immers. U weet in wie u dat goede werk begonnen bent en in wie niet. U kunt de hypocrieten onderscheiden van uw oprechte volk. U kunt het nabijkomend werk onderscheiden van het ware werk. En Heere, geef ons in de overdenking van deze dingen toch een eerlijk en oprecht hart voor uw aangezicht. Zoals we dat ook zo vaak in de psalmen tegenkomen. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me. Zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Want we kunnen ons maar één keer vergissen, Heere. En daarom bidden wij u om uw genade. Of dat die ons ware wijsheid wil leren. Laat het daarom in de prediking ook zuiver en geestelijk mogen zijn. Wat hebt u toch een hoge roeping aan uw dienstknecht gegeven, Heere, juist in het verkondigen ook van deze dingen. En u kan ook de meest zuivere en begaafde dienaar niet voorkomen dat er misbruik van de prediking en van het woord wordt gemaakt. Maar laat de bediening, laat de prediking, laat de verkondiging, de verwoording dan helder mogen zijn. En niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar wilt u zelf dan, Heere, dat onderwijs zegenen, juist ook aan de harten van die gelovigen die soms zo kleinmoedig zijn, die soms zo bestreden en zo twijfelachtig zijn, die moeten gewaar worden dat ze midden in de dood liggen, maar het leven buiten zichzelf en u de Heere Jezus begeren te zoeken. Heere, geef dat zo het sacrament verstaan mag worden, bediend mag worden, beoefend mag worden. Als een verzekering van het zwakke, aangevochten, heen en weer geslingerde geloof. Zegen ons zo, Heere, in spreken en luisteren. Terwijl we u ook onszelf als gemeente komen opdragen in de omstandigheden waarin we zijn. Die we meenemen de kerk in. Allerlei gedachten van vreugde, maar ook van verdriet. Van zegen, maar ook van voorspoed. Van allerlei soorten van zorgen. Heere, u kent ons hart. U weet wie we zijn in onze rouw, in ons verdriet, in onze ouderdom, in onze ziekten, in onze zorgen. En we dragen u op, onze oude zuster van Kampen, die niet alleen geestelijk, verstandelijk zo achteruit gegaan is, met wie nauwelijks nog enig contact mogelijk is, maar nu ook lichamelijk steeds zwakker wordt. En Heere, dan dragen we haar aan u op of dat u haar nabij wilt zijn. Ook als ze voor ons niet of nauwelijks te bereiken is. Maar voor u zijn er geen gesloten deuren, Heere. Wilt u haar nabij zijn? En haar ook door uw woord en geest onderwijzen. En haar sterken. Ook met degenen die om haar heen staan en die haar lief en dierbaar zijn. Schenk ook de verzorging daar in de Riedenborg alles wat nodig is. En voorts alle verzorgings- en verpleeghuizen waar mensen verzorgd worden die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Wat een liefde, wat een trouw is er ook nodig voor de verzorgenden en voor de verpleegkundigen, voor de artsen. Heren, ondersteunt u ook deze tak van zorg. We bidden u voor zuster Kraaienveld Gerritsen, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Wilt u geven, Heren, dat het aanbrengen van de pacemaker mag slagen, dat ze er ook baat bij mag hebben. Dat ook de boodschap door haar verstaan mag worden, hoe broos haar bestaan is, hoe zwak haar hart is. En geef, Heere, dat ze daarom bij u dat nieuwe hart en die nieuwe geest mag ontvangen. Niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Wilt u haar nabij zijn met haar man? Ze mochten samen gedenken met de kinderen en de kleinkinderen dat u ze 50 jaren in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Wat een groot voorrecht hebt u hen gegeven. Wat niet veel mensen is verleend, maar u hebt het hen geschonken. Ze mogen nog samen zijn. Al heeft de vorige voorbeden wel duidelijk gemaakt dat de ouderdom inmiddels toch werkelijkheid wordt. En dat daarmee ook de gebreken werkelijkheid worden. En dat het ook hen vertelt dat die band toch niet eeuwig zal duren, maar eenmaal breken zal. Gedenkt u hen, Heren, ook voor de toekomst. Geef hen nog gezondheid en krachten met allen die hen lief zijn. Maar bovenal geef hen uw genade die voor leven en ook voor sterven genoegzaam is. We bidden u, heren, voor broeder Kranendonk, die moet geholpen worden aan de ogen. Wilt u ook hem nabij zijn, heren, en geven dat die behandeling mag slagen, dat hij er baat bij mag hebben. Wilt u daartoe de doktoren ook besturen en de behandelingen en medicijnen zegenen. We bidden u ook voor zuster Mau, die in het ziekenhuis ligt. Wilt u aan Eline gedenken, heren. En ook aan haar ongeboren kindje, nu vroegtijdig weeën op gang zijn gekomen. Het laat zich aanzien dat de medicijnen en de rust die inmiddels mag worden genoten, dat het ook mag, dat ze het baat bij mag hebben. Geef, heren, dat er nog weken van zwangerschap bij mogen komen, zodat het kindje dat ze verwachten ook gezond geboren mag worden, niet vroegtijdig. Wilt u uw vleugelen genadig over haar en over het gezin uitbreiden. En dat bidden we u, heren, voor alle zwangeren, allen die een kindje verwachten, soms onder grote spanning en onder grote zorg. Heren, ons leven is al vanaf de moederschoot bedreigd. En geef daarom dat we de ogen op u geslagen mogen hebben. Wilt u beschermen en behoeden, krachten geven om ook de weg te gaan die wordt voorgesteld. Gedenk aan onze broeder Visser, heren, die in Delta verblijft. Wilt u ook hem nabij zijn in zijn zo zorgvolle, ingewikkelde omstandigheden. Heren, wil ook hem nabij zijn en door uw woord, dat hij toch van jongs af aan heeft mogen horen, die genade die hij zo nodig heeft ook toepassen aan zijn hart. Sterk hem en ondersteun hem ook voor de toekomst. We bidden u, heren, voor het werk van de prediking. Niet alleen hier, maar overal. We bidden u voor het werk van de evangelisatie, ook in Gent. Als er een nieuwe evangelist benoemd moet worden, als de commissie ook druk bezig is in de overlegging. Heren, wilt u geven dat zij mogen worden benoemd die u daartoe hebt verkoren en die u daartoe hebt bestemd om dat evangeliewoord daar in België ook te mogen verkondigen. Zegent u, heren, dat werk. Tot roem van uw genade, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, zo leggen we deze dingen aan u voor. Gedenk ons in uw gunst met alle andere zieken en zegeningen en zorgen en alles wat ons bezig kan houden die we nu niet noemen kunnen. Maar hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking, Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Psalm 42, vers 1, het hijgend hert der jacht ontkomen. Het derde, o mijn ziel, wat buigt ge neder. En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. 1, 3 en 5 van Psalm 42. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven.
Oh, dat wist ik niet.
Nee, precies.
dame van de prediking zingen wij Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Dat is het vijfde vers van Psalm 146, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, sinds mensenheugenis zijn er door mensen gedenktekenen opgericht. Vooral ter gedachtenis aan mensen die overleden zijn. Je treft ze nog steeds aan. Ook langs de kant van de weg. Als daar mensen verongelukt zijn, dan zie je bij een boom of op een andere plaats van die gedenktekenen. En even de meest ingrijpende gedenktekenen die ik een keer gezien heb, dat was een gedenkteken van prinses Elizabeth Stuart, een dochter van koning Charles I in Engeland. Zij leefde in het midden van de 17e eeuw. Haar vader, koning Charles I, werd afgezet en uiteindelijk door het parlement ter dood veroordeeld. En dat meisje, ze was een jaar of 6, 7 toen dat gebeurde. Het is politiek natuurlijk, het was in die 17e eeuw. Werd door het parlement samen met haar broertje opgesloten in een kasteel. En in 1649, een aantal jaren na die ter dood veroordeling, werd die koning dan uiteindelijk geëxecuteerd. En mocht hij nog een laatste ontmoeting met zijn jonge kinderen hebben. En hij gaf aan zijn dochter Elizabeth een Bijbel mee. En dat meisje, ze was inmiddels 14 jaar geworden, was zo verdrietig. En hij heeft nog met haar gesproken. En uiteindelijk na de executie heeft dat meisje nog een jaar geleefd. En toen ze op een ochtend de bewakers in haar kamer kwamen, toen vonden ze haar. Vooroverliggend op de Bijbel die haar vader haar gegeven had. Dat meisje is begraven in een onbekend graf, alleen met de initialen van haar naam. Maar koningin Victoria heeft in de 19e eeuw een monument laten oprichten. Een gedenkteken waarin je dat meisje ziet liggen over die geopende Bijbel. En als je daarover nadenkt, wat aangrijpend. Zo'n jong kind, puur vanwege politieke overwegingen, opgesloten, haar vader ter dood gebracht en van eenzaamheid en verdriet uiteindelijk op 14-jarige leeftijd gestorven. Een gedenkteken op het Island White in Engeland. Dat is een gedenkteken dat mensen hebben ingericht en ingezet om zo'n overleden iemand te gedenken, om daarbij stil te staan. Wat een aangrijpend levenseinde dat dit kind heeft gehad. Ver daarbovenuit, gemeente, gaat het gedenkteken dat de Heer Jezus Christus heeft ingesteld. Om zijn dood te verkondigen. Om zijn dood te gedenken. Het teken van brood en wijn. Het teken van het heilige avondmaal. Waarbij hij gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. We gaan er samen naar luisteren de komende weken. Want de catechismus heeft daar heel veel ruimte voor genomen om over dit sacrament te spreken. We gaan nu kijken naar het gedenkteken van het heilige avondmaal. Twee gedachten. Allereerst de instelling van dit teken. Dat komen we vooral tegen in vraag en antwoord 77. En ten tweede, de verkondiging door dat teken. Wat dat volgens zondag 28 dan betekent. Wat daarin gezegd wordt. Dus het gedenkteken van het heilige avondmaal. De instelling van dit teken en de verkondiging door dit teken. Het mag ons wel opvallen, gemeente, dat als de catechismus over de sacramenten spreekt, dat die dat heel uitvoerig doet. Zeker wat betreft het sacrament van het heilige avondmaal. 3 zondagen wordt daarover gesproken en dan met 3 grote zondagen. Vragen met lange antwoorden, omdat daar zoveel over te zeggen valt. En als wij die zondagen lezen, dan zien we dat natuurlijk dat een bepaalde achtergrond heeft. De catechismus is opgesteld in de tijd na de reformatie. Er was nog volop de strijd met de Roomse kerk. En dat lees je zo duidelijk terug ook in deze zondagen. Want er waren heel wat verschillen met de Roomse kerk natuurlijk. Als het gaat over de sacramenten, over de doop. Wat minder, omdat de Roomse kerk, althans wat de bediening van de heilige doop betreft, niet zo heel veel verschilde met de reformatie. Wel met de betekenis natuurlijk van de doop, maar de bediening van de doop, dat was nagenoeg hetzelfde. Vandaar dat ook de Roomse doop over wordt genomen door de reformatorische kerken. Maar aangaande het avondmaal is er natuurlijk wel een groot en een diepgaand en een grondig verschil met de Roomse kerk. Niet alleen toen, maar ook nu nog steeds. En dat lees je dan ook terug als er bijvoorbeeld gevraagd wordt, wat is nou het verschil tussen het avondmaal en de pauselijke mis. Maar behalve die achtergrond, de strijd met Rome, gaat het natuurlijk vooral ook over de betekenis van het avondmaal. Want het gaat in dit sacrament natuurlijk om het hart, om de kern van het evangelie. Het gaat over het bloed en over het lichaam van de Heer Jezus Christus. Het gaat over de vergeving van zonden. En dan zijn er in deze zondagen heel veel onderwerpen die aan de orde worden gesteld. De instelling van het avondmaal. De tekenen van dat avondmaal. De nodiging tot het avondmaal, voor wie is dat nou allemaal ingesteld? De vrucht op dit avondmaal. En dat wordt dermate uitvoerig behandeld, gemeente, dat het natuurlijk onmogelijk is om dat allemaal in 1 keer te behandelen. En vandaar dat ik mij nu wat wil beperken en het wat wil ordenen aan de hand van deze 2 gedachten, de instelling van het avondmaal en de verkondiging van dat avondmaal. En dan zal ik niet elk detail van deze zondag noemen, omdat het ook in die volgende zondagen nog wat aan de orde komt. Maar al is dus de instelling van het avondmaal, waar dan met name in vraag en antwoord 77 naar wordt verwezen. En dan zien we dat de catechismus dan terugverwijst naar de eerste Korinthebrief, een heel lang citaat geeft van wat Paulus uit het evangelie heeft geciteerd. En dan begint dat citaat, dan begint Paulus in 1 Korinthe met die woorden: in de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd, heeft hij dus dit gedenkteken ingesteld. De nacht in welke hij verraden werd. Dat is zijn laatste nacht geweest op deze aarde. De nacht van zijn onbeschrijfelijke en ongekende lijden. Waarin hij door 1 van de 12 verraden werd. Overgeleverd werd in de handen van de moordenaars. En we weten hoe de Heer Jezus daarop heeft gereageerd. Toen Judas de hof van Gethsemane binnenkwam. En hem een kus gaf. Vriend, waartoe zijt gij hier? Zo zei de Heer Jezus tegen zijn discipel. Verraad gij de zoon des mensen met een kus? En het is niet alleen de nacht waarin Jezus door Judas werd verraden, maar het is ook de nacht waarin hij in Gethsemane de beker van de gramschap van God kreeg aangereikt. Die hij moest leegdrinken. Waardoor zijn zweet veranderde in grote druppelen bloed. Vanwege de angsten van de toorn van God over de zonde. Het is niet alleen de nacht waarin hij verraden werd door Judas, maar waarin hij ook verloochend werd door Petrus. De nacht waarin hij verlaten werd door de andere discipelen. De nacht van een ongekend en onbeschrijfelijk lijden, waar hij dus in die paaszaal over gaat spreken, waar we van gelezen hebben uit Lucas 22 en ook in de andere evangeliën wordt daarover gesproken. En het zal stil geworden zijn in die zaal toen de Heer Jezus met zijn discipelen daar zat en toen hij ging beschrijven wat er ging gebeuren. Nadat hij hen eerst het zwijgen opgelegd heeft, want ze zaten daar, je zou je afvragen, hebben ze niks beters te doen, maar ze zaten daar te twisten wie van hen toch de meeste scheen te zijn. En ze weigerden om elkaars voeten te wassen. Ze wilden niet onder elkaar staan. En toen heeft de Heer Jezus hen onderwezen. Toen heeft hij hen het zwijgen opgelegd. En toen begon hij te spreken over zijn lijden en over zijn sterven. En het is daar, zo stel ik mij voor, een bedrukte stemming geweest. Ze zijn verdrietig geworden over die dingen die hij gezegd heeft. Dat het zijn laatste nacht zou zijn. Dat hij heen ging. Dat hij gedood moest worden. En dan zegt hij dus die woorden die we gelezen hebben en die nogal eens verkeerd geciteerd worden. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha, dus niet dit avondmaal. Hij zegt ik heb grotelijks begeerd, letterlijk staat er, ik heb met een begeerte begeerd. Een Hebreeuwse manier van spreken om daarmee aan te geven een grote begeerte, een groot verlangen. Dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. Dus niet alleen het Pascha, zoals hij dat al vele jaren deed, nee, dit Pascha. Dit laatste Pascha. Waarin vervuld zou worden wat eeuwenlang in dat Pascha is verkondigd. U weet, jullie weten jongens en meisjes, met het Pascha werd het volk van Israël herinnerd aan de uitleiding uit Egypte. Een paaslammetje moest geslacht worden, het bloed dat moest aan de boven- en de zijdorpels gesprenkeld worden, het vlees moest worden gegeten. Alles herinnerde aan de uittocht, aan de verlossing, aan de bevrijding uit het slavenhuis. En dat lam, dat paaslam, dat verkondigde dat er een lam van God zou komen. Wiens bloed zou reinigen van alle zonden. En dat paaslam, dat staat op het punt geslacht te worden, dat is de Heer Jezus zelf. Zie het lam Gods, zo had Johannes al verkondigd. En hij wees naar de Heer Jezus, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dit Pascha, zo zei hij. Dit laatste Pascha, waarin ik die profetie ga vervullen. Waarin ik al de beloften Gods aangaande de verlossing zal voltooien. En alles, gemeente, in dat laatste Pascha. En ook bij dat eerste, en wat dan voor de Heer Jezus ook gelijk zijn laatste avondmaal zal zijn. Alles getuigt van wat de Heer Jezus doet. Het gaat niet om de begeerte van de discipelen. Het gaat niet om wat zij komen brengen. Nee, in de evangelie staat het zo echt met nadruk. Hij zat aan. En zij met hem. En hij zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Ik met u. Het gaat van hem uit. Daar ligt de nadruk op. Alle nadruk valt op hem. En dan zit hij daar aan die tafel, waarin hij zijn hartelijke liefde jegens hen wil gaan betonen. De apostel Johannes in zijn evangelie, in de beschrijving daarvan, hij begint die instelling met het avondmaal door te zeggen: alzo Jezus de zijnen heeft lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Dit Pascha, waarin ik als het Lam van God zal gaan lijden en sterven. Ik heb grotelijks begeerd dit met u, mijn discipelen, te eten en te drinken. En dan staat er Jezus voor de keuze wat hij dan voor symbolen, wat hij dan voor attributen gaat gebruiken van die tafel. Daar liggen 4 ingrediënten. Zal hij het vlees nemen? Als een herinnering, als een gedenkteken aan zijn vlees? Nee, dat doet hij niet. Want dat zou betekenen dat wij nog steeds lammeren of andere dieren moeten slachten. Dat er nog steeds bloed zal moeten vloeien. En dat wil de Heer Jezus niet. Met zijn bloed komt er een einde aan al het bloedvergieten in de ceremoniële dienst. Er hoeft geen druppel bloed van geen enkel dier en van geen enkel mens meer te vloeien als betaling voor de zonde. Want hij is het lam. En daarmee wordt de hele bloederige offerdienst vervuld. Dus dat vlees legt hij opzij. Zal hij de bittere kruiden, de bittere saus kiezen? Nee, die neemt hij voor zichzelf. Als hij zijn kerk een gedenkteken geeft, dan moet dat niet bitter zijn. Want dat bittere, dat is door hem gedragen. Dat is door hem gegeten. Als zij mogen eten en drinken, dan mag dat tot troost zijn. En daarom kiest hij voedingsmiddelen, brood en wijn. Om, en daar komen we straks ook op terug, dat hoort bij die verkondiging, om je hongerige ziel te spijzigen en de dorstige ziel te laven. En de catechismus die wijst er dan op. Daar moeten we niet overheen lezen. Dat in vraag 75, antwoord 75, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Dat is het eerste woordje wat we even onderstrepen. En dan nog even nadenken, gemeente, dat dit zijn laatste nacht is. Dit is zijn laatste wilsbeschikking aan zijn discipelen. Nou, iemand die zijn laatste wil bekend maakt in een testament of iets dergelijks op zijn sterfbed, dat weegt. Dat mogen de nabestaanden niet zomaar naast zich neerleggen. Dit is zijn laatste wens, zijn laatste wil. Dit heeft Jezus aan zijn discipelen meegegeven. Doet dat gebiedende wijs. Tot mijn gedachtenis. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten en ook dit avondmaal. Het gaat van hem uit. Bevolen heeft. Zij laat het niet aan hen over. Wanneer zij begeerte hebben of wanneer zij er behoefte aan hebben. Doet dat tot mijn gedachtenis. Dat is de laatste wil die in alle ernst door dit Lam van God gegeven wordt. Misschien dat we denken bij dat we het woord bevel, het bevel van het avondmaal, de gebiedende wijs, doet dat. Lopen we daar nou niet het gevaar dat daar misbruik van gemaakt wordt? En moeten we niet veel meer de nadruk leggen op het grote voorrecht als we avondmaal mogen vieren? En dat is toch ook wat, als het recht ligt, wat de beleving is. U die op goede gronden avondmaal hebt mogen vieren, zo beleef je dat toch, dat je dat mag doen. Dat het een mogen is. Dat het een verwaardiging is. Dat het een wonder is. Velen herinneren zich nog de eerste keer dat je ten dis geleid wordt. Je mag avondmaal vieren. Het grote voorrecht. Nou, dat zal ik beslist niet ontkennen, gemeente. Laten we het maar onderstrepen. Het wonder, het voorrecht. Te mogen eten en te mogen drinken. daar een plaatsje te mogen ontvangen. Welzalig de mens die dat mag gebeuren, toch? Maar dat doet niets af, gemeente, van dat wat de catechismus hier toch ook onder woorden brengt. Mij en alle gelovigen bevolen heeft. Ze mogen niet alleen, die ware gelovigen, want daarover gaat het en daar zal ik in deze zondagen nog meerdere keren op terug moeten komen, want de catechismus doet dat op grond van het woord. Ze mogen niet alleen, maar ze moeten ook. Bevolen. En dat moet heel nadrukkelijk onderstreept worden, gemeente, misschien juist wel tot mensen die vanuit een, laat ik het toch maar zeggen, oprecht verlangen, vanuit een oprechte bewogenheid, vanuit een innerlijke behoefte aan waarheid in het binnenste. Maar er zijn mensen die toch wel de neiging hebben om, ja, wel aan te gaan als zij de begeerte hebben en als de Heer er mee komt en als het gevoelig ligt. En als de Heer gesproken heeft, dan mogen ze aan, dan komen ze aan. Maar als dat alles weg is, als er geen begeerte is, als het ingezonken is, als het duister is, dan komen ze ook weer niet. En nogmaals, met alle begrip voor de strijd die dat met zich meebrengt, daar doe ik ook niks aan af. Daar doe ik ook helemaal niet makkelijk over. Maar onderaan de streep, gemeente, ze laten de Heer staan. Met zijn indringende nodiging, met zijn bevel. Doet dat tot mijn gedachten. Ze laten de Heere staan met zijn begeerte. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal, dit Pascha bedoel ik, met u te eten. En dat gevaar van misbruik, oh, dat is zeker aanwezig. Als er eenzijdig natuurlijk de nadruk op wordt gelegd op dat bevel, en dat gebeurt ook natuurlijk. En er zijn er natuurlijk die daarop wijzen. Nou, het is toch een bevel. En ik heb belijdenis gedaan en toen heb ik het ook nog beloofd. En we moeten gehoorzaam zijn aan dat bevel. En dan komen ze met grote drommen soms. En dan zijn ze heel gehoorzaam. En hoeveel kerken zijn er niet die massaal avondmaal vieren. Waarin mensen gehoorzaam zijn aan dit bevel. De leidende leden die gehoorzaam zijn aan het bevel om avondmaal te vieren. De avondmaal vierende gemeente. En vanaf de kansel wordt er gewaarschuwd voor mensen tegen mensen die dan niet aan het avondmaal komen. Dan zijn ze gehoorzaam. Maar als het gaat om de strijd tegen de zonde en de strijd tegen de wereld, als het gaat om een vreemdelingschap hier op aarde, dan zijn ze vaak niet meer zo gehoorzaam. Dan kan er ineens van alles mee door. Dat gevaar van misbruik, dat is er, gemeente. Niet alleen het gevaar, er wordt ook altijd misbruik gemaakt van het evangelie. Hoe het ook gezegd wordt. Er zijn altijd mensen die halen dat naar zichzelf toe. Maar dat neemt toch het goede gebruik er niet van weg. En dat mag toch niet toe leiden dat we dit aspect van de instelling van het avondmaal achterwege laten. En natuurlijk zal er moeten verkondigd worden en zal er aan de hand van de schrift en op grond van de belijdenis moeten gezegd, voor wie is dat dan en wie zijn dan de geadresseerden? Dat komt immers niet tot alle mensen. Ja, er zijn wel woorden die tot alle mensen komen in de Bijbel. Kijk maar bijvoorbeeld in Handelingen 17, daar zegt Paulus, God verkondigt nu al om alle mensen dat ze zich bekeren zullen. Dat is een woord voor alle mensen. Maar het avondmaal is niet voor alle mensen, ook zelfs niet voor alle kerkmensen. Niet voor alle belijdende leden. Het gaat, zo zegt de catechismus, om mij en allen gelovigen. En in de volgende zondag, in zondag 30, dan wordt dat ook wel nader uitgewerkt. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? De ware gelovigen. Zoals de catechismus dat in zondag 7 en in zondag 23 natuurlijk heel duidelijk heeft beschreven. Wie zijn dat dan? Nou, daar kan ik natuurlijk nu niet alles van zeggen. Dat moet nog even wachten. Maar laat ik in ieder geval even terugverwijzen naar dat gedenkteken. Het is een gedenkteken. En ik zei al, gedenktekenen worden opgericht. Vooral voor overleden mensen. We kennen de gedenktekenen rondom bijvoorbeeld de dodenherdenking. Rond 4 mei. Plaatsen waar overleden mensen worden herdacht. Wat is de stemming rondom zo'n gedenkteken? Hoe zien mensen eruit die naar zo'n gedenkteken toekomen? Je treft vaak een bedrukte sfeer aan. Vanwege de indrukken die dat geeft. De ernst van datgene wat daar herdacht wordt. Mensen tonen in hun kleding, in hun houding, in hun zwijgen soms ook. Dat zij gedenken. En ik zei al, zo is het ook bij de instelling van het Heilige Avondmaal, bij dit gedenkteken geweest in die paaszaal. Toen ze daar aanvankelijk zaten te twisten en weigerden elkaar de voeten te wassen, maar de Heer Jezus heeft hen de mond gesnoerd en heeft hen onderwijs gegeven, is gaan spreken over zijn lijden en zijn sterven. Het is aan hem te zien geweest hoe zwaar dat lijden hem drukte en dat hij wist wat hem te wachten stond. En er kwam een droefheid over die discipelen. Ze hebben nog niet alles verstaan. Dat gebeurde later bij terugleidend licht, toen ze de dingen gingen verstaan en toen ze de dingen gingen gedenken. Maar de ernst van die zaak, het verkondigen van de dood des Heeren, dat werd gevoeld. En je treft, gemeente, diezelfde stemming aan in het Heilige Avondmaalformulier. Dat is geen optochtelijke feeststemming. Nee, er is iemand aan het woord die bij dat gedenkteken de dood des Heren verkondigt. Die beseft dat hij in aanwezigheid is van de gekruisigde Christus. En de woorden die daar geschreven staan omtrent die innerlijke gesteldheid van zo iemand, dan wordt er gezegd: ik lig midden in de dood. Dan gaat het over een hart dat verslagen is, dat bezwaard is vanwege de dood des Heren en de reden waarom hij de dood moest ingaan. En dat wordt ook niet alleen bij een monument op 4 mei, maar ook aan de avondmaalstafel, als het recht ligt, zo beleefd. Iets van die verslagenheid. En gemeente, wij hebben dat ook in onze uiterlijke manier van avondmaal gaan te betonen. Dat we weten waar we zijn. Het is te zien op 4 mei. In de kleding van de mensen. Hoe ze daar aanwezig zijn. Met welke gedachten dat ze daar staan. Zo mag het te zien zijn, ook aan de avondmaalstafel, dat wij beseffen in aanwezigheid te zijn van de gekruisigde Christus. Er zijn zoveel gemeenten waarbij dit besef totaal verdwenen is. De heiligheid van de tafel, de heiligheid van die tekenen van brood en wijn. En de reden waarom zijn lichaam gebroken moest worden, zijn bloed vergoten moest worden. En dat bedoel ik nou niet om een wet voor te schrijven, want dat is niet zo moeilijk om wettische dingen te preken en om wettische mensen te kweken. Maar ik bedoel het vanuit die innerlijke gesteldheid. Het besef waar je bent. En daar ook uiting aan te geven. Een heilig avondmaal. Je verkondigt de dood des Heren. En dat is ook het tweede wat dan de aandacht vraagt, de verkondiging door dit teken. Maar dan bedoel ik nu even niet wat de avondmaalganger dan allereerst verkondigt. Dat komt nog. Maar ik heb even een andere verkondiging op het oog. Wat laat nou die instelling van het avondmaal, zien? Wat wordt hier verkondigd? Waar ligt hier de nadruk op? Ik zei al in het begin, bij de instelling van het avondmaal ligt alle nadruk op de Heer Jezus. Hij zat aan. En zij met hem. Hij sprak, ik heb grotelijks begeerd. Het gaat om hem, om zijn begeerte. Zijn dood. Zijn lijden. Zijn liefde. Die staat centraal. En wat hier gemeente in het avondmaal wordt verkondigd, dat is een eenzijdig godswerk. Alles gaat van hem uit. Alle nadruk valt op hem. Wat er verkondigd wordt in het avondmaal, dat is dat als een zondaar zalig wordt, dat louter en alleen te wijten is aan het feit dat God dat wil en anders niet. Het avondmaal dat verkondigt ons, dat is niet desgene die wil. Het is niet desgene die loopt, maar het is des ontfermende Gods. De Heer Jezus is hier aan het woord. Hij is aan het handelen. De activiteit ligt bij hem, wat hij gedaan heeft. Niet op de begeerte van een avondmaalganger. Een avondmaalganger die komt niet iets brengen. Dat verwacht de Heer ook helemaal niet. Nee, deze liefde, waarvan Johannes zegt, hij heeft de zijne lief gehad tot het einde, dat is een liefde die geeft. Die dient. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En die verkondiging, gemeente, waar dat recht verstaan wordt. En nogmaals even, wie zijn die eerste avondmaalgangers? Die waren het twisten. Ik ben belangrijker dan jij. En ik moet aan de rechterhand van Jezus zitten. Ga jij maar ergens achteraan. Ik jouw voeten wassen. Tot in der eeuwigheid niet. In het midden van zulke mensen zit Jezus. Die zo weinig zelfkennis hadden. Want ik ga dit doen. En ik ben bereid met u te sterven. En al zal ze ook allemaal aan u geërgerd worden. Ik geenszins. En als dat, gemeente, bij ontdekkend licht en ook later bij terugleidend licht wordt geleerd, wat wordt het dan? Een ontzaggelijk wonder, dat avondmaal. Wat daarin verkondigd wordt. Niet allereerst ik kom iets verkondigen. Niet allereerst gaat het om mij of om mijn begeerte of om mijn behoefte. Dat moet er natuurlijk ook zijn. Maar allereerst ligt de nadruk op hem. Ik heb grotelijks begeerd. Hij heeft dit ingesteld. En dan verkondigt hij aan die avondmaalsganger wat daar dan allemaal in te vinden is. Maar nogmaals, gemeente, de nadruk ligt op het gedenken. Hè? Het is een gedenkteken. Maar niet dat allereerst ik zijn dood gedenk. Dat komt natuurlijk aan de orde. Doe dat tot mijn gedachten, is dat er dode zeer gedacht wordt. Maar allereerst ligt er dan het feit dat Jezus aan zijn volk denkt. Hij gedenkt aan zijn volk. Het is zijn liefde voor hen. Dat is het eerste, dat is het belangrijkste ook. Hij gedenkt aan zijn volk. En dan zien we in alle handelingen bij dat avondmaal dat de Heer Jezus Christus hier deze tekenen gegeven heeft die betekenis hebben. Dat zijn niet alleen maar symbolen, maar de Heer Jezus laat daarmee duidelijk zien wat hij daarmee wil verkondigen. Dat brood dat gebroken wordt, dat herinnert aan zijn gebroken lichaam. De wijn die vergoten wordt, dat herinnert aan het vergoten bloed. En voor wie dat nou recht mag beleven, wie daar nou daaraan mag zitten als een onwaardige, want dat waren ze toch, onwaardige mensen van wie de Heere verdriet had, die hem verloochenen zouden, die hem verlaten zouden. Maar het is voor zulken dat hij de dood is ingegaan. Het is in hun gezelschap dat hij deze tekenen geeft. En wie dat nou in de beleving wordt, een onwaardige. En iemand die hem verlaten heeft, iemand die hem verloochend heeft, iemand die niks anders gedaan heeft dan hem verdriet aandoen. Die tegen al Gods geboden gezondigd heeft, die geen daarvan gehouden heeft. Die midden in de dood ligt, zoals het avondmaalsformulier zegt. Voor wie dat nou beleving wordt. Voor wie de verslagenheid van het hart kent en de verbrokenheid van zijn geest. Die leeg is. Die niks heeft. Dan wordt inderdaad brood en wijn een voedingsmiddel. Want dat is nou waarom de Heer Jezus dat middel, dat attribuut, dat ingrediënt heeft gebruikt. Brood is een voedingsmiddel, evenals de wijn. De Heer Jezus geeft tekenen om hongerige zielen te voeden. Om dorstige geesten te laven. Om gewonde zielen te helen. In de vroege kerk, de eerste kerken na Pinksteren, daar werd het avondmaal ook wel genoemd de genezende maaltijd. Een geneesmiddel van het geestelijke leven. Zo wordt het avondmaal in de vroege kerk genoemd. Een geneesmiddel van het geestelijke leven. Een gewond hart, door schuldbesef getroffen en verslagen, wordt geheeld. Iemand die niks heeft om de Heere aan te bieden, die dus leeg is, die honger heeft naar gerechtigheid, die wordt daar gevoed. En wat kan het in het geestelijke leven een werkelijkheid zijn? Hongerig te zijn. Verlangend te zijn. Dat gebeurt in het begin van het geestelijke leven. Dat is wat de Heere toch werkt door zijn geest. Dat hij een mens zijn gemis doet inleven. Honger in zijn hart en in zijn leven geeft. En die honger van een mens die door Gods geest wordt bearbeid, die is met niets van deze wereld te stillen. Die kan niet meer door de zonde worden gevoed. De leegheid, de onrust die er is in het hart van een mens die door Gods geest wordt ontdekt, is met geen enkel amusement uit deze wereld te bevredigen. En ook na ontvangen genade blijft dat zo. We hebben Psalm 42 gezongen. Dat is de psalm van iemand die genade kende. De psalm van iemand die in Gods huis met de feesthoudende menigte is geweest en die daar zich heeft mogen te goed doen aan dat wat daar getoond werd. Een kind van God is daar aan het woord, maar die verachterd is in de genade. Die in een geestelijke duisternis is gekomen, maar die daar niet weer zomaar van af kan komen. Die God mist, die naar God dorst. De geestelijke dorst, het verlangen naar God. Wat een werkelijkheid is dat in het geestelijke leven. Mogen wij daar iets van kennen, gemeente? God des levens, ach wanneer. De schreeuw naar God. De roep om genade. Het verlangen naar gemeenschap met God. Vanuit de diepte, vanuit de twijfel, vanuit de verslagenheid. En zo'n geestelijke dorst, gemeente, kan alleen maar door God zelf worden gelaafd. Die ware geestelijke honger is met niets van deze tijd en met niets van deze aarde en met niets van deze wereld te vervullen. God zelf moet eraan te pas komen. En als we daar weet van hebben, gemeente, van die geestelijke leegheid, van die geestelijke dorst, van dat verlangen, zoals we in de psalmen zo vaak verwoord vinden, dat een ziel als het ware een land is dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Op zijn tijd wil de Heere dan zo'n ziel voeden en te drinken geven. Dat doet hij door zijn woord, dat doet hij door de beloften, dat doet hij door zijn geest die woorden en die beloften toepast aan het hart. Maar daar gebruikt hij dus ook dat sacrament voor. Zoals we dat ook vinden in deze zondag. Wat is dat te zeggen, vraag 76. Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Dat is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden het eeuwige leven te verkrijgen. Maar dat ik gevoed word, dat ik gesterkt word, dat als de Heer erin meekomt en ik mag zien op dat gebroken brood en op die vergoten wijn en ik blijf niet aan dat uiterlijke brood en aan die uiterlijke wijn hangen, maar ik mag mijn hart opwaarts heffen in de hemel waar Jezus Christus is. Als de Heer daarin meekomt, gemeente, en er zijn er onder ons die weten wat dat is, dat je aan de tafel ook bij het gebruik van het avondmaal iets van die gemeenschap met God in Christus mag ervaren. Dat je mag proeven en smaken hoe goed God is voor slechte mensen. Dat je als een onwaardige uit de hand van de dienaar, zoals dat hier ook staat, dat stukje brood mag ontvangen. De symboliek die daarin zit. Een lege hand opheffen. En dat daarin dat stukje brood wordt gelegd. Wie dat nou geestelijk mag doen. Wie dat nou als een arme, als een hongerig, als een dorstige ziel mag aannemen, gemeente, diens ziel wordt gelaafd, die wordt gevoed. Dan daalt er iets van die onbegrijpelijke vrede in het hart. Dan wordt er iets ervaren van dat onbevattelijke wonder. Dat nou de Heer Jezus zegt, ik heb met een begeerte begeerd. Met u. Dit te eten en te drinken. Dat onbevattelijke wonder. Van die woorden die als met goud, wat zeg ik, als met bloed in het avondmaalsformulier geschreven staan. Dit deed ik voor u. Die twee woordjes. Ik. Voor zo een als ik ben. Dan kom ik niet met iets van mijzelf. Ja, die neiging hebben we wel. Om van alles bij elkaar te schrapen. En daar de vrijmoedigheid uit te putten. Of ik nog ergens een gebed heb. En alsof ik nog ergens een traan kan meenemen. Of ik ergens nog een aangename kerkgang heb. Ik zeg niet dat die dingen onbelangrijk zijn. Begrijpt u mij goed, gemeente. Maar wie werkelijk geestelijk, als een gelovige aan mag zitten aan de tafel des Heren, die laat zich bedienen. Die laat zich voeden. Die laat zich laven. En die is verwonderd dat hij nou daar mag zitten. En die wordt overal bovenuit getild. En die ontvangt vrede en rust in het hart. Omdat hij zien mag op dat eenzijdige godswerk. En al is het dan een worsteling, en laat het maar een worsteling zijn, gemeente, en blijven. Laat die verbrokenheid en die verslagenheid van het hart er maar mogen zijn. Laat het nooit een vanzelfsprekendheid worden. Maar laat die bedruktheid en die verootmoediging die we in het avondmaalsformulier zijn, toch alstublieft in de harten van de avondmaalsgangers er mogen zijn. Dit gedenkteken van de dood des Heren als een onwaardige te mogen gebruiken, overtuigd van de heiligheid en de diepte van deze dingen. En als we daar totaal vreemdeling van zijn, gemeente, als we niets weten van de droefheid naar God, als we niets weten van de droefheid over de zonde, niets van dat verlangen en die dorst naar God, niets weten ook van de blijdschap in God, niets weten van het geloof in Jezus Christus. Want het avondmaal is toch alleen voor zijn gelovigen ingesteld, die zijn dood komen gedenken, die het leven buiten zichzelf in hem zoeken en vinden. Dan is er voor ons dit avondmaal niet. Dan komt die nodiging ook niet. Dan komt dat bevel ook niet tot ons. Doe dit tot mijn gedachtenis. Nee, dan is er dat woord van Paulus. Wie zichzelf niet recht beproeft, wie dat geestelijke leven niet kent, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidend het lichaam des Heren. Dan zijn er wel andere woorden uit de Bijbel die ons wel mogen bereiken. Namelijk, wend u naar hem toe en wordt behouden. Om genade vragen. En ook toegaan tot de troon der genade. Niet jezelf tevreden houden met het feit dat er toch nog een belofte is of dat er toch nog een mogelijkheid is. Nee, als het niet verandert in ons leven, gemeente, als we niet toegaan tot de troon der genade, zo zondig en verloren als we zijn, dan komen we om. Als onze plaats niet is aan de avondmaalstafel, laat onze plaats dan mogen zijn aan de troon der genade. Om daar barmhartigheid te mogen verkrijgen en daar genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Maar gemeente, als we iets van dit leven mogen kennen, wat ik nu heb aangestipt en wat in volgende zondagen nader wordt uitgewerkt, dan komt ook dit bevel. Als we geen vreemdeling zijn van het leven der genade, geen vreemdeling zijn van het bloed van de Heer Jezus Christus, dan laat de Heer het niet aan zijn kerk over of zij begeerte hebben, of zij in de stemming zijn, of dat zij, ja, natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waarin je geen avondmaal mag vieren. Als er oneenigheid is tussen mensen onderling en dat is niet opgelost. Als er bepaalde zonden zijn, openbare zonden, dan mag er natuurlijk geen avondmaal gevierd worden, ook niet door een kind van God. Maar een mens mag niet afblijven alleen omdat hij geen vrijmoedigheid heeft op dat moment of omdat het niet levendig is. Als een mens wezenlijk ingelijfd is in Christus en als hij geen vreemdeling is van de oefening van het waarachtige geloof, dan is het niet aan hem of haar om af te blijven of niet. Dan komt dat woord van de Heer Jezus Christus, doet dat tot mijn gedachtenis. Totdat ik kom, zo zei hij. Totdat het niet meer nodig is. Totdat in het koninkrijk der hemelen geen geloof, maar aanschouwen is. En alle tranen van de ogen zijn afgewist. En er geen gebroken hart meer en geen verslagen geest meer is. Waarin hij alles zal zijn en in allen. Maar dat wacht voor straks. Dat is nog toekomst voor Gods kerk. En tot die tijd zijn dood gedenken. Tot die tijd als een arme en als een onwaardige, als een hongerige en als een dorstige ziel. Mogen bekennen en mogen beleven, mogen belijden en mogen ervaren dat God hongerigen mildelijk voedt. Amen. willen samen nog danken en bidden. En dan zal ik ook in het gebed danken voor de benoeming van evangelist. Broeder Verschoven, ik wist dat niet. Maar dat zullen we dan nu in ons dankgebed verwoorden. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u dat we zo deze dag hier in uw huis mochten doorbrengen. En dat uw woord weer heeft mogen klinken. Dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Heren, dat dat ook het geval zou mogen zijn. Dat we niet alleen hier maar gezeten hebben en de dingen aangehoord hebben en uit volle borst misschien wel hebben meegezongen, maar dat het hier achter zal blijven en dat we in de week weer ons leventje leven alsof er niet gepreekt is, alsof er geen dood en geen eeuwigheid is. Heren, bewaar ons daarvoor. Schenkt u door uw geest de toepassing van deze dingen. De ontdekking aan onze schuld. Maar ook de verkondiging van het bloed van de gekruisigde. De genade die er is bij u. Wilt u het zo achtervolgen met uw geest? We bidden u, Heren, voor de week die we begonnen zijn. Wilt u zijn met ieder die een taak heeft in het gezinsleven, vaders en moeders. Wilt u zijn met de kinderen, met de jongeren op school of in een vakantietijd? Wilt u zijn met een ieder in het maatschappelijke leven? Help ons bij het werk dat wacht. Wees met ons als we geen werk hebben of niet werken kunnen of niet meer werken hoeven. Wees met ons ook in het ambtelijke leven. In de dingen die daarin toch mogen geschieden in uw koninkrijk. Heren, wilt u het zegenen? We bidden u, Heren, ook voor Anno en Tera, die deze week in Nabijeland hopen te trouwen. Wilt u aan onze broeder van Rijswijk alles schenken wat hij nodig heeft? Wilt u met hen zijn, Heren, geven een goede en een gezegende dag met hun familie? En ook als Tera de gemeente gaat verlaten, wilt u ook haar nabij zijn, ook in haar nieuwe woonplaats en ook daaronder de verkondiging. Zegent u ons zo allen tezamen, Heren. We danken u ook nog dat u in de vacature voor evangelist onze broeder Verschoof ook hebt willen aanwijzen. Heren, wilt u hem met zijn vrouw en zijn pasgeboren kind gedenken. Ook nu zijn weg deze toch wat onverwachte wending neemt. Laat hem en zijn vrouw en voor de toekomst zijn oog op u geslagen doen hebben. Heren, neem onze dank aan voor de vervulling van die vacature. Geef dat hij mag ervaren dat u hem roept en hem bekwaam maakt. Wilt u zijn weg daarin ook zegenen, dat hij mag ervaren, Heren, dat u die roept ook getrouw bent, die het ook doen zal. Stel hem, Heren, op uw tijd ook tot rijke zegen en geef dat wij als participerende kerken ook onze roeping en onze verantwoordelijkheid mogen nemen om voor dit jonge gezin ook dan zorg te dragen. Heren, zo wacht het op u. In de verwachting dat u uw waarheid nimmer zult krenken, maar uw verbond zult gedenken, maar ook de volken der aarde wilt zegenen, zoals u dat eenmaal aan Abraham hebt beloofd. In u zullen alle volken der aarde gezegend worden. Laat het ook in Gent zo mogen zijn. En laat dat werk dat door onze broeder en zuster Bor begonnen is, ook zo worden voortgezet. Heren, wilt u ons nabij zijn. Ons bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood. Voor de zonde die ons zo licht omringt. Voor het boze hart dat als een bron is van wanbedrijven, dat overloopt van ongerechtigheid. Heren, houd het in toom. Wilt u het bestrijden? Wilt u ons beschermen en ons gedenken? En ons leren om in uw wegen te wandelen? We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118, vers 7 zingen wij tot slot. De Heere is mij tot hulp en sterkte. 118, vers 7. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.